Goedemiddag, broeders, zusters en vrienden. Ik wil beginnen met u een gedeelte te lezen uit Genesis 21. Genesis 21. Daar staat in vers 1. En de Heere bezocht Sara, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara, gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En zij ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, verwierp zij het kind onder een van de struiken. En zij ging en zette zich tegenover, afgaande zoverre als die met de boog schieten. Want zij zeiden, dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen en de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zeide tot haar, wat is u, Hagar, vrees niet, want God heeft naar des jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen, dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot en hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover. Ja, een klein gedeelte, klein tamelijk onbekend gedeelte uit de geschiedenis van de aartsvaders. En u zult mij niet kwalijk nemen dat als ik deze geschiedenis lees, dat ik dan toch wel te doen heb met deze Hagar, die we overigens in de Bijbel meestal in een negatieve betekenis tegenkomen. Hagar is immers de slavin feitelijk, heel netjes vertaald met dienstmaagd, maar ze is de slavin in feite van Sara en daarmee ook van Abraham. En duidelijk is ook wat hier in dit schriftgedeelte naar voren gebracht wordt, namelijk dat zij en zeker haar zoon niet zullen erven met Isaac, namelijk met de vrije. En daarom Hagar en haar zoon Ismaël kennen wij als de verworpene. Dus degene die terzijde gesteld werd en die zelfs gepasseerd werd terwille van de zoon van Sara, namelijk Isaac. En wel, deze geschiedenissen staan natuurlijk niet voor niks in de Bijbel. Ik geloof dat er ontzettend veel waarheid is opgesloten in deze eenvoudige geschiedenis omtrent deze twee vrouwen van Abraham, elk met hun kind. Zoveel dat ik het echt niet allemaal in één middag kan aanhalen, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Maar ik wil toch stil blijven staan bij een van de vele aspecten van deze geschiedenis. Immers, waar het om gaat is dat we te maken hebben met een zoon en daarmee fundamenteel ook met een erfgenaam van Abraham. Het is ook een duidelijke zaak dat Ismaël volgens alle normale regels als de oudste zoon van Abraham eigenlijk ook het eerstgeboorterecht zou moeten ontvangen en daarmee een erfgenaam zou zijn van deze rijke gelovige. Dat is een combinatie die nog eenmaal voorkomt. Deze rijke gelovige die ooit geroepen was uit Ur der Galdeeën en die zich kan verheugen in de vriendschap van God zelf. Het is immers God die zegt dat Abraham zijn liefhebber, zijn vriend is. En het is deze Abraham met wie God een verbond gesloten heeft. Een verbond wat wij kennen als het verbond der belofte. Soms ook wel genoemd het verbond der genade. Het is namelijk een verbond wat God sloot met deze gelovige Abraham. En dat verbond had betrekking op de toekomst. Het verbond wordt daarom ook genoemd de belofte. Omdat het een verbond is waarin bepaalde toekomstige dingen worden vastgelegd. God belooft aan Abraham iets te zullen doen. En Abraham hoeft helemaal niks te beloven. Abraham had al aan de enige voorwaarde, voor zover je dat zo noemen kunt, voldaan. Abraham was namelijk een gelovige. En op grond daarvan, op grond van dat geloof van Abraham, sloot God met deze Abraham dit verbond. Een verbond wat niet zo opvallend geweest zou zijn, waar het niet dat het opgeschreven is in de Bijbel. Laat ik u dan meteen vertellen dat ik geloof dat dezelfde beloften die God aan Abraham gedaan heeft, in principe ook gelden voor alle gelovigen die leefden voor Abraham. Kijk, een mens wordt in het verbond met Abraham wordt vastgelegd dat de mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof. Ik zeg, het wordt vastgelegd. Het is daarin zwart op wit beschreven. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, is het vanzelfsprekend dat ook iemand als Noach, die ver voor Abraham leefde, ook gerechtvaardigd werd uit geloof. Dat kan natuurlijk ook moeilijk anders, want van Noach wordt gezegd dat hij een rechtvaardig man was. En aan de andere kant wordt gezegd dat er in niemand, geen enkel mens, enig goed woont. En dus betekent het dat hij rechtvaardig was omdat God hem rechtvaardig verklaard had. En God doet dat alleen op grond van geloof. En dat het zo is, wordt dan ook later bevestigd in Hebreeën 11, waar staat dat Noach door geloof behouden geworden is. Door geloof gered is van de wateren van de zondvloed enzovoort. Er zit natuurlijk ook weer zijn hele geschiedenis aan vast. Maar daar gaat het me nu niet om. Het gaat om het principe dat God een verbond sloot met Abraham. Dat verbond bovendien ook zwart op wit zette. En vervolgens is het zo dat het verbond met Abraham, wat hier in de eerste hoofdstukken van de Bijbel eigenlijk al genoemd wordt, meteen de basis is voor alle zegeningen die alle gelovigen ooit ontvangen. Of ontvangen zullen. En dat is het belang van dit verbond met Abraham. De verbond met Abraham wordt in de hier voorafgaande hoofdstukken aangehaald. Het begint uiteraard in Genesis 12 bij de roeping van Abraham. Maar later wordt de belofte en het verbond met Abraham bevestigd. Met name in, laten we zeggen, hoofdstuk 15. Waar gezegd wordt dat Abraham ook inderdaad een zoon zou hebben. Dat er zaad zou voortkomen uit Abraham. En dat dat zaad bovendien ook de erfgenaam zou zijn van de belofte die God aan Abraham gedaan had. Die belofte aan Abraham houdt niet slechts in dat een mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof. Maar die belofte aan Abraham houdt feitelijk in dat de gelovige ook erfgenaam der wereld zou zijn. En dat niet voor een tijdelijke zaak, maar voor altijd. Aan Abraham en zijn zaad na hem wordt beloofd dat zij voor altijd zullen wonen, voor eeuwig, altijd durend, zonder einde, zouden wonen in Palestina. En dat het hun land zou zijn. Maar breder nog wordt er gezegd dat in Abraham en in zijn zaad al de geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Niet alleen het geslacht van Abraham, wat we daar dan ook onder moeten verstaan, maar alle geslachten des aardrijks. Vandaar dat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk gezegd wordt dat aan Abraham beloofd was dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. En dat betekent in ieder geval dat zijn zaad, en meer in de breedte, iemand uit zijn, van zijn afstammelingen, voor eeuwig zou regeren over de wereld. Waarna vervolgens in Galaten 3 gezegd wordt dat de belofte aan Abraham gedaan is aan hem en aan zijn zaad. En er wordt erop gewezen dat dat zwart op wit staat. En bovendien dat zwart op wit staat zaad in het enkelvoud en niet zaden in het meervoud. Met andere woorden, en dat staat er ook bij in Galaten 3, dat weliswaar gesproken is over zaad van Abraham, maar dat daarmee eigenlijk slechts één bedoeld is. En dan staat erbij dat zaad van Abraham is enkelvoud, het welk is Christus. Aan Abraham en zijn zaden staat er, zijn zaad, enkelvoud, het welk is Christus. De belofte dat Abraham erfgenaam van de wereld zou zijn, is terechtgekomen uiteindelijk bij degene die in het Nieuwe Testament, in Matthäus 1 vers 1, wordt aangekondigd als de zoon van Abraham, namelijk Jezus Christus. Wij hebben de neiging om te zeggen Christus Jezus. In ieder geval, het is degene die is opgestaan uit de dood en daarmee de eersteling is geworden van een nieuwe schepping en daardoor ook inderdaad de heerschappij over de schepping verkregen heeft. En al die dingen zijn in feite fundamenteel beloofd aan Abraham en zijn zaad. Vandaar dat in het Nieuwe Testament ook zo dikwijls terugverwezen wordt naar Abraham, naar de geschiedenis van Abraham, de levenswijze van Abraham, het geloof van Abraham. En er wordt ook terugverwezen naar deze eerste twee zonen van Abraham, namelijk Ismaël, geboren uit de dienstmaagd Hagar, en Isaac, geboren uit de vrije, namelijk uit Sara. Daar wordt naar terugverwezen, omdat het van zulk ontstellend groot belang is om te begrijpen hoe dat zit met de belofte die in Abraham gedaan is en hoe die vererfd wordt, waar die belofte terechtkomt. En de eigenaardigheid is dat alvorens die beloften werkelijkheid worden, worden zij geïllustreerd. Dat is een Bijbels beginsel, dat komt ontzettend vaak voor, dat als een belofte gedaan wordt, dat eerst iets gebeurt wat een illustratie is van hoe die belofte vervuld zou worden. Laat ik een voorbeeld geven wat een beetje verder uit de buurt ligt, voor het gemak, om niet te verwarrend te worden vanmiddag. Dat is het voorbeeld van al die profetieën die spreken over de komst van iemand die over al de volkeren over de aarde namelijk zou regeren. En dan hebben we het niet over de Christus, maar dan hebben we het over het beest. Het beest uit Daniël, de vorst over het betrekkelijk aanstaande wereldrijk. Hij die zal blijken te zijn de koning van Babel en die van daaruit, van Babel uit gewoon zal, maar in ieder geval die zal regeren vanuit Babel over de verenigde volkeren, over de verenigde naties. Met kleine letters schrijf ik dat dan in dit verband. Hij zal regeren over alle volkeren en bovendien zal hij de volkeren verleiden en in opstand brengen tegen God en tegen zijn gezalfde. Kortom, hij is degene die zich rechtstreeks zal opstellen tegenover Christus zelf. Die dingen die zullen zich afspelen binnen betrekkelijk afzienbare tijd, rond de wederkomst van de Heer Jezus. Daar heeft het alles mee te maken. Namelijk met de oprichting eigenlijk van een rijk van de Satan zelf, want daar komt het op neer in deze wereld. En aan de andere kant de oprichting van het rijk van de Messias, wat hij zoveel duizenden jaren geleden al beloofd heeft. Maar voordat die profetie omtrent die komende vorst van Babel vervuld wordt, voordat het zover is, is die profetie al van toepassing geweest op iets wat wij dan kunnen zien als een illustratie van hoe dat gebeuren zal. Dat is een geschiedenis die weliswaar niet in de Bijbel staat, maar in de Bijbel wel degelijk wordt aangekondigd. Dat was namelijk de geschiedenis van Antiochus Epiphanes, de man die ooit het bestond om de Joodse godsdienst te verbieden, de besnijdenis te verbieden, die de offeranden verbood in Jeruzalem en in de tempel, en die daar zelfs een afgodsbeeld liet oprichten, gewijd aan Zeus, dan wel Jupiter, want dat is hetzelfde, en hij liet daar varkens, zwijnen, voor de Joden de meest onreine dieren die je bedenken kunt, liet hij offeren aan Jupiter in plaats van dat de gewone tempeldienst daar gehouden werd. De Joodse godsdienst werd verboden en als u geïnteresseerd bent in de gruwelen die zich toen hebben afgespeeld, want sommige mensen zijn daarin geïnteresseerd, om uiteenlopende redenen, maar dan kunt u die bijvoorbeeld lezen in de boeken van de Maccabeeën. Dat zijn apocryfe boeken, maar ze zijn vrij gemakkelijk te verkrijgen. En u kunt het ook lezen in de werken van Flavius Josephus. Dat is gruwelijk om te zien wat er toen gebeurd is. Maar de zaak is dat wat toen gebeurd is wel degelijk verband houdt met de profetieën omtrent die komende vorst. En wanneer de Bijbel dan ook begint te spreken over die Antiochus Epiphanes, profetisch, want hij wordt aangekondigd, dan vindt daar als het ware een kortsluiting plaats en dan springen die profetieën van deze Antiochus Epiphanes over naar het beest, zoals ik het maar blijf noemen, in de eindtijd. En dat is dan meer dan 2000 jaar later, want deze Antiochus Epiphanes die trad op rond, laten we zeggen, 167 jaar voor onze jaartelling. Dus dat is wel even geleden. Maar het punt is dat daar in dit verleden geïllustreerd werd hoe in de toekomst de profetie alsnog vervuld zal worden. En dat zijn dingen die zich vaker afspelen. Het moet ook duidelijk zijn dat iemand als Elia bijvoorbeeld, ik noem maar weer even een dwarsstraat, hè, dat het optreden van een figuur als Elia wel degelijk een profetische betekenis heeft, omdat het een afschaduwing is van wat in de toekomst zal gebeuren. En uiteindelijk is het zo, wij verwachten niet voor niks dat Elia ooit weer zal optreden in een Joodse natie. Het een is een uitbeelding van het andere, van wat later zal gebeuren. Zo vinden we dat in het boek Handelingen staat dat in de dagen van de Heer Jezus Pilatus en Herodes, namelijk de vertegenwoordiger van de heiden en de vertegenwoordiger van de joden, het eens werden, en dat dus alle volkeren eigenlijk één werden, in hun gemeenschappelijke vijandschap tegenover Jezus van Nazareth. Handelingen 4 is dat. En daar wordt mee gezegd dat dat de vervulling is van Psalm 2. Want in Psalm 2 staat dat de heidenen en de joden samen het eens zouden worden in uw strijd tegen de beloofde Messias. Ik ga het dan niet verklaren, ik moet het maar even voor kennisgeving aannemen. Er staat dat dat zo is. En dat Psalm 2 toen vervuld werd in de dagen van de handelingen. Maar het neemt niet weg dat wat toen gebeurde in die dagen die in handelingen bedoeld worden, wel degelijk zich zal herhalen in de toekomst, wanneer het beest uit de zee en het beest uit het land het eens worden in hun gemeenschappelijke strijd tegen hun gemeenschappelijke vijand, namelijk Jezus van Nazareth. En dat is toekomst. En de zaak is nu dat profetieën in de Bijbel voorkomen die eerst een soort voorvervulling krijgen, is meestal de term die gebruikt wordt. Maar laat ik het anders zeggen, die krijgen eerst een illustratie van hoe later de profetie werkelijk vervuld zal worden. Nou, met zo'n verschijnsel hebben we nou hier te maken in verband met Abraham en Isaac en Ismaël. Er was een belofte gedaan omtrent een zoon die komen zou. Omtrent het zaad van Abraham. En hoe is het nou met dat zaad van Abraham? Wel, daar kunnen we een lang verhaal over vertellen, over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat kan, maar je kunt het ook veel korter samenvatten, namelijk in de illustratie die we in de Bijbel zelf vinden, in de geschiedenis van Ismaël en Isaac. Want het is simpel een illustratie van hoe het gaan zou. Een dergelijke illustratie hebben we nog eerder in de Bijbel. We moeten ineens aan denken aan Adam, aan wie ook het een en ander beloofd was. En die had ook twee zonen. En de een sloeg de ander dood. Ja. Zo ging het. En degene die gedood werd, leefde vervolgens voort in de derde, namelijk in Seth. Want Abel werd gedood, maar zijn plaats werd officieel ingenomen. Dat staat letterlijk zo in de schrift. Eva zegt het, de moeder zegt het. Zijn plaats werd ingenomen door Seth, de derde zoon. En het gaat erom dat inderdaad de zoon des mensen, namelijk de zoon van Adam, zou sterven, gedood worden. Omdat zijn plaats zou ingenomen worden door een ander, namelijk door degene die uit de dood zou opstaan. Ik vertel het wat kort en lang niet volledig, dat weet ik, maar ik hoop nog een keer terug te komen hier. Dus dan hebben we nog wat te goed. Maar het gaat om dat principe dat van tevoren wordt aangekondigd hoe het later zou gaan. En Abel is simpelweg een beeld van de Heer Jezus die gedood zou worden. Die zou sterven. Het eigenaardige is ook dat de Bijbel zegt dat het bloed van Abel geëist zal worden van de hand van Israël. En wij zeggen dat kan niet, want Israël was er nog lang niet toen Abel gedood werd. En hoe kan Israël nou schuld hebben aan de dood van Abel? Maar het punt is eenvoudig dat Abel een beeld is van de Heer Jezus en dat Kaïn een beeld is van Israël. Bij gelegenheid zullen we het daar nog wel eens over hebben. Maar het is een werkelijke illustratie van hoe het in de toekomst zou gaan met de zoon des mensen, de zoon van Adam betekent dat. Hij zou namelijk gedood worden, moet ik zeggen, en dus sterven, maar vervolgens uit de dood opstaan. Dat is de gedachtegang. En dat is dus een voorillustratie van wat later zou gebeuren. En zo is het met het zaad van Abraham hier, met dat wat eerst uit Abraham geboren wordt. Het eigenaardig is dat eerst geboren wordt Ismaël, die met vreugde ontvangen wordt, waarover bovendien een heleboel positieve dingen gezegd worden, waaraan ook een heleboel beloften gedaan worden, maar die toch op een of andere wijze moet wijken voor een tweede zoon, namelijk voor Isaac. Dat is een eenvoudig Bijbels principe, dat de eerste plaats moet maken voor de tweede, vandaar dat het hier ook geïllustreerd wordt. Maar je kunt natuurlijk altijd de vraag stellen, wie is hier de eerste en wie is hier die tweede? En de geschiedenis van Ismaël, dat kan ik wel zeggen, die heeft me altijd verbaasd, want ik heb nooit begrepen waarom Ismaël nou zo nodig ook een groot volk zou moeten worden. Om maar eens wat te zeggen. En dan wordt er altijd bij verteld, Ismaël die werd een groot volk, want we hebben zijn zoon van Abraham. En God beloofde dat Ismaël ook een groot volk zou worden. En dan zeg ik, dat is jammer voor Isaac dat Ismaël zo'n groot volk werd, want er is sindsdien een vijandschap tussen die beiden gebleven. De vijandschap die hier begon tussen Sara en Hagar bestaat tot in onze dagen. Want we weten allemaal dat Ismaël voortleeft in ieder geval onder de Arabische volkeren. En hetzelfde verhaal geldt voor Jacob en Esau. Dat is dan één generatie verder. Waar we ook vinden dat Esau weer gezegend zou worden, tot een groot volk zou worden. Maar er is van jaar tot jaar, van dag tot dag en van generatie tot generatie, van geslacht tot geslacht, zegt de Bijbel dan, een strijd geweest tussen Jacob en Esau en hun afstammelingen tot vandaag aan de dag. En die strijd is nog lang niet voorbij. Zeg, waarom is dat nou zo? Dat is dan de vraag. Wel, waarom is dat zo? Wel, omdat deze dingen andere beduiding hebben, om het dan met de apostel Paulus te zeggen. Ja, ik vind het een beetje lastig, want dan kom ik in Galaten terecht en ik loop het risico nooit meer terug te komen in Genesis. Maar ik ga toch even naar Galaten toe om te laten zien dat ik niet een verhaal uit mijn duim sta te zuigen. Bovendien, die had dan al lang leeg moeten zijn. Dat is in Galaten 4. Daar staat in vers 22, want er is geschreven dat Abraham twee zonen had, één uit de dienstmacht en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmacht was, slaat dus op Ismaël en op Hagar, maar gene die uit de dienstmacht was, is naar het vlees geboren geweest. Dat wil zeggen dat Ismaël gewoon geboren werd naar het vlees. U kent allemaal het verhaal, het was een nogal vleeselijk verhaal van het probleem van dat Abraham geen erfgenaam zou hebben, geen zoon zou hebben. En toen zei Sara, nou neem de dienstmaagd maar voor deze keer, dat neem ik tenminste aan dat het voor die keer was. Ja, je kunt het zo moeilijk netjes vertellen, hè. Want het zijn heel vleeselijke overleggingen. Maar het werkte wel, dat wil zeggen, Hagar werd zwanger en er werd een zoon uitgeboren. En dan zeggen we, geweldig, dat is dan toch gelukt. Het is wel met een omweg gebeurd, maar die omweg die is in de Bijbel tamelijk gewoon, mag ik wel zeggen. Denk bijvoorbeeld aan het zogenaamde zwagerhuwelijk, het leviraatshuwelijk, waarbij ook via een omweg voor nageslacht, althans voor een erfgenaam, gezorgd wordt. En zoiets is hier dan ook aan de hand. We doen dat zo vandaag aan de dag niet meer. Maar goed, maar het is naar het vlees, het is allemaal zo gebeurd. Het is eigenaardig dat God het ook niet veroordeelt. Dat vinden wij eigenaardig. Hè? Nou ja, laat ik daar maar niks over zeggen. Maar ik vraag me dan, ik weet ook maar heel al te goed dat God dan ook geen lid is van de genootschappen waar wij allemaal lid van zijn. Dus dat probleem had hij niet. Daar mag u dan verder bij denken wat u wil. God veroordeelt het niet, integendeel. Dat moet ook een duidelijke zaak zijn. Het gaat niet om waarom, het gaat alleen maar om de vaststelling van het feit. We moeten leren objectief die schrift te bezien. Zo is het gegaan, maar het was naar het vlees. En de Heer zegt, dat kan wel wezen, maar dat hebben jullie zelf geregeld, daar heb ik geen boodschap aan. Het eigenaardig is dat we hier die oude gedachte vinden die zich nog vererfd heeft, ook later naar iemand als Jacob bijvoorbeeld, en zijn moeder. Die dachten namelijk ook dat zij verantwoordelijk waren voor de vervulling van de belofte die God gedaan had. Ja, zij genadig. De gedachte dat God heeft wat beloofd, en nou moeten wij zorgen dat het gebeurt. Zo van, laat ik eens dicht bij huis blijven. Het was gisteren. God heeft beloofd om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Het wordt tijd dat wij die belofte nou eens vervullen. Of dat wij eraan werken dat God zijn belofte vervult. Ik kan het nooit goed zeggen zonder, zonder aarzeling zal ik maar zeggen, want het klinkt allemaal zo raar. Toch zegt men die dingen gewoon. Hè? God heeft beloofd, dus wij zullen het doen. Maar zo werkt het nou juist niet. God had beloofd dat Abraham een zoon zou hebben. En het wordt zelf onderling geregeld, maar God zegt, daar heb ik geen boodschap aan. Het is wel gebeurd, maar dat sta ik buiten. God zegt gewoon, die zoon die jullie verwekt hebben, die heb ik niet op het oog gehad. En daar heb ik dan ook niks mee te maken. Dat is precies hetzelfde verhaal als dat wij plannen maken, zeggen wij willen dit of dat en dat, al met de beste bedoelingen, met de meest vrome argumenten, we doen het om de Heer te helpen enzovoorts, maar de Heer zegt, ik heb jullie hulp niet nodig, ik heb iets anders in gedachten gehad. Dat ging hier al zo. En zo is het ook altijd gebleven. Als je iets van de Bijbel begrijpt, als je iets van gelezen hebt, dan zul je dit begrepen moeten hebben, dat het altijd anders gaat, dat God anders werkt dan dat de mens het doet. En dat de mens ook altijd de gave blijkt te bezitten om de woorden van God mis te verstaan. Hij blijkt ze altijd anders uit te leggen. Hij verklaart ze altijd naar zich toe en verklaart altijd maar weer dat God gezegd heeft dat wij moeten dit, wij moeten dat, wij moeten zus en wij moeten zo. Dat is niet waar. God heeft gezegd, ik zal dit en ik zal dat en ik zal zus en ik zal zo. Niet wij. En zo is het hier ook. Hier, de apostel Paulus haalt deze geschiedenis aan en zegt in Galaten 4, vers 23, maar degene die uit de dienstmacht was, is naar het vlees geboren geweest. Maar God heeft niet aan vlees gedacht. God heeft niet gedacht aan wat mensen tot stand zouden brengen. God heeft gedacht aan wat hij op het oog had. God zegt, ik heb gedacht aan Isaac en niet aan Ismaël. En dat volgt hier dan ook. Daar staat, maar degene die uit de dienstmacht was, is naar het vlees geboren geweest, doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Dat wil zeggen, door de geest eigenlijk. Dat is het woord wat we zouden verwachten, maar in plaats daarvan staat er het woord beloftenis. De zaak is dat namelijk de belofte niet door vlees, maar door geest vervuld zou worden. Het is Gods geest geweest die ervoor gezorgd heeft dat inderdaad Abraham zowel als Sara in staat waren om leven voor te brengen. Precies zoals vele jaren later Gods geest ervoor gezorgd heeft dat Maria kon voortbrengen. Dat is dezelfde geest. Het was dus op grond van dezelfde belofte. Het was wel een andere gebeurtenis, maar fundamenteel was het gelijk. Ging om, God had beloofd. God heeft iemand op het oog gehad. In de eerste plaats hier Isaac. En in veel latere generatie heeft hij op het oog gehad, uiteraard, de Heer Jezus zelf. Daar zullen we het verder niet over hebben, want dat is één van de vele toepassingen. Ik moet namelijk naar een andere toepassing toe, die de apostel Paulus hier in Galaten 4 ook aangeeft. Hij zegt namelijk over deze dingen, over die zoon uit de dienstmacht en over die zoon uit de vrije. Hij zegt in vers 24, het wel dingen zijn die andere beduiding hebben. Kijk, dat verhaal wat ik net vertelde, van over mensenwerk wat God passeert en God neemt alleen dat wat hij zelf op het oog had enzovoort. Dat is natuurlijk wel waar, maar dat is een verhaal wat iedereen kan bedenken hoor. Dat is niet de eerste betekenis van die geschiedenis. Ik haal het en passant maar even aan. Maar dat is niet de strekking van het verhaal, dat God dat niet accepteert. Want uiteindelijk blijkt dat God Ismaël in een bepaalde situatie wel degelijk accepteert. Dat is dus niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat deze dingen andere beduiding hebben. Niet dat ze een beduiding hebben, dat is duidelijk genoeg. Natuurlijk hebben die dingen een betekenis. Als het geen betekenis had, dan zou de Bijbel volstaan met betekenisloze dingen. Dan zou de Bijbel daardoor een betekenisloos boek worden. Dat is gelukkig niet het geval. Integendeel, maar het gaat erom dat deze dingen niet een illustratie zijn van hoe je kinderen kunt krijgen en hoe je kunt komen aan een erfgenaam. Als het uit je vrouw niet gaat, kun je altijd de dienstbode nog nemen. Dat is het verhaal niet. Hoewel je met het grootste gemak en naar de bekende traditie zo'n toepassing zou kunnen maken. En dan zeg ik, breng er dan maar eens wat tegenin. De manier waarop men gewoonlijk de Bijbel toepast, is deze manier. En als ik diezelfde manier hanteer, dan zou ik moeten zeggen, kun je geen kinderen krijgen, ach, probeer het eens met de dienstbode. Want dat komt in de Bijbel voor. En God honoreert dat zelfs. Hè? Ja, dus zo is het toch. God brengt er toch een zegen over uiteindelijk. Wel, dat is het verhaal niet. Het heeft geen beduiding, geen betekenis in de zaak van de vleeselijke dingen, van de gang van zaken hier in ons aardse leven, want dat gaat allemaal voorbij. Nee, het gaat erom dat het andere beduiding heeft, staat er. Niet dat het een betekenis heeft, maar het heeft een andere betekenis. Een veel hogere, een die niet met vlees te maken heeft, maar met de geestelijke dingen. En dat staat er dan ook. Hij zegt, het zijn dingen die andere beduiding hebben, vers 24. Want deze zijn de twee verbonden. Let wel, dit staat niet in het Oude Testament, dit staat in het Nieuwe. Dat wil zeggen, Paulus openbaart ons hier dingen die we anders uit onze eigen fantasie eruit hadden moeten halen, maar het is nergens voor nodig. Paulus zegt, kijk, zo zit het in elkaar. Deze twee zonen, uit deze twee vrouwen, zijn een beeld van de twee verbonden. Zo staat het er, hè. Deze zijn de twee verbonden. Als ik vraag welke, dan is het makkelijk genoeg. Dat gaat uiteraard om het oude en om het nieuwe verbond. En het oude verbond is dan niet het verbond met Abraham, maar het oude verbond is het verbond met Mozes. Het verbond van de wet. Ik heb niet de tijd om dat nou te laten zien, maar ik doe me net of iedereen dat langzamerhand weet. Het oude verbond is het verbond der wet, gesloten via Mozes, 430 jaar na Abraham, staat er in Galaten 3. En dat oude verbond moest plaatsmaken voor een nieuw verbond. Eveneens wordt het beschreven in Galaten 3. Een nieuw verbond wat in werking zou treden niet door Mozes, maar door degene van wie Mozes in beeld was, namelijk door de Heer Jezus Christus zelf. Er zijn twee verbonden die in elkaars verlengde liggen, die na elkaar ook tot stand gebracht worden. Die na elkaar in werking treden. We hebben eerst het oude verbond bij Mozes en we hebben daarna het nieuwe verbond bij Christus. Want zoals Mozes de middelaar is van het oude verbond, Galaten 3, zo is Christus de middelaar van het nieuwe verbond. En beide verbonden, dat oude verbond van de wet en het nieuwe verbond in verband met Christus, beide verbonden komen voort uit de belofte die aan Abraham gedaan is. De belofte heet trouwens ook niet voor niks de beloften. Of de beloftenissen, het wordt dikwijls het meervoud gezegd. Omdat het minstens twee zijn. De zaak is dat aan Abraham beloofd is, dat zijn nakomelingen, laat ik het dan wat breed zeggen, dat zijn nakomelingen zouden wonen in het land Canaan, voor altijd. In een beloofd land. Canaan wordt niet eens genoemd. Het wordt eerst gezegd een land wat ik u wijs zal, het land dat ik u geven zal, het land waarheen ik u zal brengen en dit land, maar er wordt geen naam genoemd. Er wordt alleen een wijds gebaar gemaakt, een gebaar naar het zand der zee, maar ook een gebaar naar de sterren des hemels. En daar gaat het nou net precies over, want de zaak is dat onder het oude verbond van de wet, namelijk bij de uittocht uit Egypte, het erop lijkt, zonder meer, het lijkt erop dat God zijn belofte aan Abraham nu gaat vervullen. God had trouwens tot Abraham gezegd in Genesis 15, dat na 400 jaar zijn nakomelingen bevrijd zouden worden uit het land waarin ze in slavernij waren, in Egypte namelijk, en ze zouden wederkeren naar Canaan. Staat er allemaal bij. En wat men toen die tijd aanbrak, ongetwijfeld heeft kunnen verwachten, is dat God zijn belofte aan Abraham zou gaan waarmaken en nu het land zou geven aan dat volk. En soms staat dat er ook gewoon zo. Met andere woorden, het oude verbond, wat in werking trad bij de uittocht uit Egypte en met de komst van de wet, ligt in het verlengde van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Ja. En toch blijkt achteraf dat het niet de vervulling was van de belofte. Om de eenvoudige reden dat de belofte inhield dat men het land zou bezitten voor altijd. En zo'n 1500 jaar pakweg, ruwweg, hè. Na de uitocht uit Egypte werd Israël in laatste instantie verdreven uit Canaan. Het heeft bijna 2000 jaar geduurd voordat een deel van hen daarheen weer terugkeerde. Maar in ieder geval, men is eruit verdreven geworden. Men is zelfs teruggekeerd naar Egypte op de weg waarvan de Heer gezegd had dat ze die niet meer gaan zouden. Deuteronomium 28 enzovoorts. En dat betekent dat de totale verstrooiing van Israël, van het Jodendom, in het begin van onze jaartelling, dat die totale verstrooiing in laatste instantie bewijst dat de uittocht uit Egypte niet de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn gebracht heeft. Kortom, het oude verbond is niet de definitieve vervulling van de beloften aan Abraham. En de zaak is dan dat het nieuwe verbond wat daarna in werking trad, namelijk bij de komst van de, of laat ik het anders zeggen, bij de opstanding uit de dood en daarmee bij de komst van het zaad van Abraham, dat pas bij die gelegenheid, namelijk bij het inwerking treden van het nieuwe verbond, dit verbond aan Abraham, of die belofte aan Abraham, vervuld werd of begon vervuld te worden. De vervulling van de beloften aan Abraham zou niet plaatsvinden onder de wet, maar onder de genade. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Niet door Mozes, maar door Christus. En de zaak is dat het hele oude verbond juist om die reden een illustratie is van wat het nieuwe verbond zou brengen. Wel, dat kan ik u niet met veel woorden toelichten, want er zijn zoveel aspecten van het oude verbond en er zijn even zoveel aspecten van het nieuwe verbond. Dat is niet te doen om dat in een paar woorden te zeggen, maar ik probeer alleen het principe aan te halen dat het oude verbond een illustratie is van het nieuwe en daarom is het nieuwe dus niet. En het oude verbond, wat leek de vervulling van de belofte te zijn, bleek in de praktijk niet de vervulling van de belofte te zijn. Niet het eerste verbond nadat met Abraham bracht de vervulling, maar het tweede. En dat wordt geïllustreerd in de komst van deze twee zonen. Niet de eerste zoon, Ismaël, was het beloofde zaad of zou het beloofde zaad brengen. Maar de tweede zoon, namelijk Isaac. Niet de zoon uit Hagar, de dienstmaagd, maar de zoon uit Isaac. De zoon uit Sara, namelijk de vrije. Zo staat het hier in Galaten 4 vers 24. Daar staat in vers 24 het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het ene verbond namelijk van de berg Sinaï. De berg waarop de wet gegeven werd bij de ouders uit Egypte. En Sinaï baarde tot slavernij, zo staat het er, hè? Tot dienstbaarheid, tot slavernij barende. Wat Hagar voortbracht, was een slaaf. Dat is heel gemakkelijk, zij was een slavin en haar zoon dus ook. Nou ja, haar zoon was dus een slaaf, zo moet ik dat zeggen. Maar laat ik dan zeggen, zij was in slavernij en haar zoon dus ook. En Hagar, staat er, is een beeld van Sinaï. En wat de Sinaï en daarmee de wet voortbracht was, ja, slavernij. Slavernij onder de wet, inderdaad, slavernij was het. Wat Sinaï voortbracht was slavernij, dienstbaarheid onder het oude verbond. Ze waren dienstbaar gemaakt, tot slavernij gebracht betekent dat. Ze waren dienstbaar gemaakt onder het oude verbond. En zo staat het er. Het ene was van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende. Het welke is Agar, want u weet, de Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en de Grieken kunnen de H wel zeggen, maar niet schrijven. Dat is weer eens wat anders, hè? Ja. Maar, en daarom is die H weggevallen, maar Agar is gewoon, is niet een sigarenmerk of zo, zoals u misschien dacht, maar is gewoon Hagar, hè? En dan staat er, vers 25, want dit namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië, en komt overeen met de Jeruzalem dat nu is, en in slavernij is, en dienstbaar is, met haar kinderen. En de zaak is nou deze, dat Hagar en daarmee Ismaël een beeld zijn van het oude verbond, en onder dat oude verbond leefde Israël. En onder dat oude verbond werd Jeruzalem gebouwd en bewoond. En onder dat oude verbond was Jeruzalem de hoofdstad van het Rijk enzovoort. Jeruzalem was de, als het ware de representatief voor de totale Joodse staat. Ik zeg altijd, het is de Joodse stad die representatief is voor de Joodse staat. Maar het is een beeld van Israël onder het oude verbond. En die hele situatie van de slavin en de zoon van Abraham, die slaaf bleek te zijn, is een beeld van Israël, het volk van God, maar onder het oude verbond. En dat betekent dus feitelijk dat Ismaël een type is van Israël. Daar komt het op neer. Dat vindt een Israëliet niet fijn om te horen. Want men denkt niet op het hogere niveau. Men denkt op het niveau van het vlees en zegt, Ismaël is onze vijand. En Paulus zou gezegd hebben, ja, dat klopt inderdaad. Want Ismaël is Israël onder de wet en Israël onder de wet is de vijand. Ja, een leven onder de wet is de doodsvijand van degene die leeft uit geloof. En daar gaat die Galatenbrief over. Want de zaak is dat slechts Isaac en Sara vrij zijn. Dat staat ook in vers 28... Laat ik vers 27 ook lezen. Er staat, want er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart, dat slaat op Sara uiteraard, breekt uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan degene die de man heeft. Maar wij, broeders, zijn kinderen der belofte. Niet kinderen naar het vlees, maar kinderen der belofte. Als Isaac was. En de zaak is dus dat Ismaël simpelweg een beeld is van het Joodse volk, laten we het zo eenvoudig zeggen, maar van het volk Israël hier op aarde, naar het vlees, het natuurlijke, het vleeselijke zaad van Abraham, terwijl Isaac een beeld is van, heel eenvoudig ook, van de gemeente. Want daar gaat het hier over. Daar is niet alles mee gezegd, maar daar gaat het hier wel om en daar gaat het mij vanmiddag ook om. Isaac is een beeld van het volk van God onder het nieuwe verbond. Zij die niet van nature afstammen van Abraham, hoewel het best zo kan zijn, maar het speelt geen rol. Het gaat niet om hen die van nature afstammen, het gaat om hen die naar de geest erfgenamen zijn van Abraham. Wij zijn dan niet uit het vlees misschien erfgenamen van Abraham, want ik zeg misschien, je weet het nooit immers. Maar wij zijn in ieder geval als gelovigen naar de geest erfgenamen van Abraham. En als diezelfde gezindheid, diezelfde geest in ons is die ook in Abraham was, dan zijn wij gelovigen en krijgen wij deel aan de zegeningen die God aan Abraham beloofd heeft, want er is bij God geen aanneming des persoons. En dat is wat hier in de Galatenbrief naar voren gebracht wordt, dat onbesnedenen, nota bene, erfgenamen zijn geworden van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Want per slotverrekening zegt Romeinen 4, dezelfde apostel Paulus zegt dat daar, dat Abraham die belofte ontving, terwijl hij ook nog niet besneden was, in de dagen namelijk dat Abraham ook nog maar een gewone heiden was. Een Galdeër. Nou, daar gaat het nou even om. Abraham kreeg twee zonen. Maar de eerste zoon is een beeld van het eerste volk wat uit Abraham voortkwam, namelijk Israël. En de tweede zoon, Isaac, is een beeld van het tweede volk wat uit Abraham voortkwam, het volk van God, namelijk de gemeente. En de zaak is dat dat de beloften die aan Ismaël gedaan zijn, feitelijk de beloften zijn die gedaan zijn aan het natuurlijke, aardse, Joodse volk. En dat is een belangrijke waarheid, want wij zitten nogal te knoeien over het algemeen met het vraagstuk of die beloften die aan Abraham en zijn zaad, of laten we zeggen aan Abraham en zijn afstammelingen gedaan zijn, of we die nou letterlijk moeten nemen of geestelijk. Oftewel, want daar komt het vraagstuk altijd op terecht, heeft het natuurlijke Israël, wat wij kennen nog als vandaag als het Jodendom, heeft dat nou een toekomst of niet? Heeft God daaraan nou beloften gedaan, ja of nee? En de ene partij zegt, ja, God heeft beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, en aan alle 12 stammen van Jacob dus, van Israël. En die beloften, die moeten natuurlijk vervuld worden. En dan komt de andere partij die zegt, ja, maar moet je goed luisteren, uit Galaten 3 en 4 bijvoorbeeld, blijkt uitdrukkelijk dat de beloften die God gedaan heeft aan Abraham van toepassing geworden zijn op de gelovigen. Het gaat niet om de afstammelingen naar het vlees, maar het gaat om de erfgenamen naar de geest. Het gaat er niet om of men letterlijk een kind van Abraham is, maar het gaat erom of men geestelijk een erfgenaam van Abraham is. En dat is inderdaad waar, dat is volkomen waar. Ik heb goed opgelet wat ik gezegd heb, het is volkomen waar. Het gaat erom of men naar de geest een erfgenaam van Abraham is. En dan zegt men, dus zijn de beloften die aan Abraham gedaan zijn van toepassing geworden op de gelovigen die wij vandaag aan de dag gewoon aanduiden als de kerk. Nou ja, de una sancta, maar goed, aangezien we geen Latijns verstaan hebben we daar toch niks aan. Dus maar in ieder geval aan de ene algemene christelijke kerk, maar zegt de belofte aan Abraham zijn vervuld geworden aan de kerk, dus heeft Israël geen toekomst en worden de beloften die gedaan zijn dus niet meer toegepast aan Israël en zegt men, Israël heeft dan dus geen toekomst meer. Want de toekomst van Israël heeft men toegepast op de gemeente. Maar herinnert men zich dan niet hoe dat zat met de zegeningen die gedaan zijn aan Jacob en Esau? Weet u niet dat Jacob, dat was die gladde jongen, die er op een gegeven moment toch nogal, die nogal ruig aanvoelde, zal ik maar zeggen. Hij was zo glad dat hij zich ruig maakte, was het eigenlijk. En hij speelde het klaar om de eerstgeboortezegen van Isaac, zijn vader, te ontvangen. En daarna kwam alsnog Esau. En toen werd er geklaagd door Esau, van dat er nou geen zegen was overgebleven. Ik hoop dat u de draad volgt, hè? Men heeft de beloften, de zegeningen toegepast op de kerk en zegt, nu is er niks meer voor Israël. Want het is op de gemeente van toepassing gebracht. Maar het is niet waar. Want ondanks dat de zegeningen aan Jacob gegeven waren, de tweede zoon, bleef er toch nog zegeningen over voor de eerste zoon. En Esau kreeg dus in tweede instantie, hè, alsnog, als eerste zoon, kreeg je in tweede instantie, alsnog een zegen. Nou, en dat is het verhaal. Dat is ook het verhaal van Ismaël en Isaac. Isaac is een beeld van de gemeente op wie de beloften die in Abraham gedaan zijn van toepassing worden gebracht. Maar dat wil niet zeggen dat daarom Ismaël niet gezegend wordt. Als God zijn zegeningen geeft aan de gemeente, dan wil dat nog niet zeggen dat hij dan dus geen zegeningen geeft aan een ander volk. En de zaak is dat uitdrukkelijk uit deze geschiedenissen naar voren komt dat die zegeningen, die beloften zich vererven naar twee kanten. Op verschillend niveau, met een verschillende strekking, dat is allemaal tot je dienst. Maar het vererft naar twee kanten. Het gaat naar zowel Isaac als Ismaël. En naar zowel Jacob als Esau. Zie? En bij Jacob en Esau moet zelfs duidelijk zijn dat het ook nog een tweeling is ook. Hoe verschillend ze dan ook zijn, ze horen bij elkaar. En ze worden beide gezegend. Het wordt weliswaar, ze worden weliswaar omgewisseld, maar ze worden beide gezegend. En dat is het, dat vind ik, een van de sterkste argumenten voor het feit dat inderdaad aan ook de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Isaac en Jacob zegeningen gegeven zijn. Het is een dubbele toepassing. En daar gaat het hier ook over. Deze geschiedenis uit Genesis 21 en eigenlijk ook die van Genesis 16 over de geboorte van Ismaël enzovoorts. Die geschiedenissen zijn eigenlijk alleen te begrijpen wanneer we ze lezen en tegelijkertijd toepassen op Israël en de gemeente. Wanneer we die waarheid omtrent het nieuwe verbond kennen, dat het dubbele toepassing is. Eén in verband met de gemeente, zullen we dan maar zeggen, en één in verband met Israël. Nogmaals, daar is niet alles mee gezegd, want het verdubbelt zich nog een paar keer. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het nou over een heel eenvoudig principe, over de vergelijking tussen de gemeente en Israël. Kijk, hier in Genesis 21 staat dat Sara bevrucht werd en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Dat betekent dat het lang zou duren voordat de erfgenaam van de belofte zou verschijnen hier op aarde. Het was in zijn ouderdom. En daar gaat het maar om. Als we begrijpen dat die Isaac een type is van de gemeente, kunnen we meteen vaststellen dat de gemeente tot stand gekomen is in de ouderdom. Namelijk in de laatste dagen. We waren net in Galaten 4, ik ga nou maar niet meer terug. U leest het op uw gemak zelf maar eens. Maar in datzelfde Galaten 4 staat dat uiteindelijk, na verloop van lange tijd, in de volheid des tijds, de Heer Jezus gekomen is geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij die in hem geloven de aanstelling tot zoon zouden verkrijgen, tot erfgenaam dus. Maar dat kwam pas in de laatste dagen, toch zeker 1500 jaar wachten, mogen we dan wel zeggen. En als je rekent vanaf Abraham, dan is het pakweg 2000 jaar wachten. Sommigen wachten nog, maar daar gaat het nou ook weer niet over. Het gaat om het principe dat het pas laat zou komen. Zie? Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon. Eigenaardig is dat Sara betekent vorstin. Het is een vorstin. Uit de vorstin wordt Isaac geboren, terwijl uit de slavin Ismaël wordt geboren. Dat is een belangrijk verschil. Waarbij nog komt dat Hagar, de naam Hagar, wordt vertaald met, laten we zeggen, vluchteling. Iemand die vervolgd wordt. Iemand die afgezonderd wordt. Dus een grote contrast is haast niet denkbaar. Hagar, degene die moest vluchten, en ze moest ook inderdaad vluchten, de vervolgde. Daarmee een beeld van de Joodse natie door de eeuwen heen. Het is een duidelijke identificatie. Wat Hagar overkwam, is Israël overkomen. Zolang als het volk bestaat, is het vervolgd geworden. Is het verdreven geworden. En toch heeft de Heer het bewaard, zoals het ook met Hagar hier. Maar goed, Sara werd bevrucht, baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. Want het aardige van de Bijbel vind ik altijd, dat de dingen altijd gebeuren op Gods tijd. En bovendien dat hij het van tevoren aankondigt ook nog, zodat niemand voor een verrassing komt te staan. Behalve degene die niet willen weten wanneer God zijn belofte gaat vervullen. Maar ik zeg altijd maar zo, degene die niet willen weten wanneer God zijn belofte gaat vervullen, zijn degene die vinden dat zij zelf Gods belofte moeten vervullen. En wanneer dat gebeurt, ja, dat weet je nooit natuurlijk. He? Ja, dat zeg ik speciaal voor de bandjesverkoop. Kunt u een bandje kopen, kunt u thuis nog eens terugluisteren voor wat ik nou eigenlijk precies zei. Dat zal ik zelf ook eens doen. Dat is wel nuttig. Nou, gaat het dus om dat God de tijd van tevoren aankondigt. De tijd van de komst van Isaac hier, net zo goed als de tijd van de komst van de Heer Jezus en het nieuwe verbond, zoals het staat in Galaten, in de volheid destijds. Het zal blijken dat ik precies in het juiste jaar, op de juiste dag, op de juiste plaats, de Heer Jezus geboren werd. En alle andere dingen gebeuren ook precies op de juiste dag, het juiste jaar, op de juiste plaats. Zie? En als de omstandigheden nog niet waren, dan trok de Heer zich terug. Of dan zei hij gewoon, mijn tijd is nog niet gekomen. Ging allemaal volgens de planning. Nou, en dan staat er, Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. Want hij had er nogal schik van. Want Isaac betekent dat er gelachen kon worden. Nou ja, van blij. Er werd ook wel eens spottend gelachen, herinner ik mij in deze geschiedenis. Maar hier was het een lachen van blijdschap, het ligt erg dicht bij elkaar. Maar goed, en Abraham besneed zijn zoon Isaac. Dat is ook aardig, want besnijdenis is nou eenmaal volgens Colossens een beeld van dood en opstanding. Waarmee je maar weer ziet dat als het uiteindelijke beloofde zaad zal verschijnen, zal het verschijnen uit de dood. Het zal eerst moeten sterven om daarna op te staan. En als je dat zo niet gelooft, dan kunnen we altijd nog verder gaan naar de geschiedenis van dat Abraham zijn zoon Isaac moest offeren. Want daar wordt diezelfde waarheid nog eens wat uitdrukkelijker naar voren gebracht. Waarna Hebreeën 11 zegt dat Abraham zijn zoon bij gelijkenis uit de dood heeft wederverkregen. Dat was voor meneer Nicodemus. Kijk, wedergeboorte, daar gaat het om. Dat is hier ook zo. Het gaat niet om dat wat gewoon in het vlees geboren wordt, naar de oude mens, maar het gaat om dat wat wedergeboren wordt, dat wat uit de dood opstaat, dat wat door Gods geest tot stand komt. En dat tot stand komen van de dingen door Gods geest wordt geïllustreerd in de besnijdenis. Ik kan het nou allemaal niet uitleggen, er zit zoveel in, maar ik hoop dat u begrijpt dat al die woorden hier beschouwd kunnen worden als trefwoorden, en ze die woorden kunnen ons leiden naar schriftplaatsen waar diezelfde woorden voorkomen, en ze zullen ons dezelfde waarheid naar voren brengen. Via welke lijn we ook gaan, we komen altijd met dezelfde Bijbelse waarheden terecht. Zodat er geen onzekerheid over hoeft te bestaan. Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijn de 8 dagen oud, want de 8e dag is weer de eerste dag van de nieuwe week. Het is de dag van de opstanding, want u ziet, we hebben het nu eenmaal over wedergeboorte, over opstanding. Nou, en dan staat er, Abraham was 100 jaren oud, want 100 is altijd in de Bijbel het getal voor het ingaan in het koninkrijk. Ik zeg het maar eenvoudig en kort. Maar dat betekent allemaal precies hetzelfde. De beloofde zaad zou het koninkrijk ingaan door opstanding uit de dood. Jij kan ook zeggen door te gaan door het oog van de naald, maar dat is voor sommigen waarschijnlijk te moeilijk. Maar voor die anderen wil ik het toch even aanhalen, want die 100 is het oog van de naald, hè? Ja, niet het oog van de kameel, dat was iets. Het arme beest, hè? Daar ben ik wel eens meer mee in de war, maar goed. Maar goed, Abraham was 100 jaar oud, dat is het tijdstip voor het ingaan in het koninkrijk. Nou, daar komt het. Daar komt Isaac, de beloofde zoon, die een uitbeelding is van het komende koninkrijk van het zaad van Abraham. En dus komt hij bij 100. En dan staat er, en Sarah, de vorstin, zei, God heeft mij aan het lachen gemaakt. Hè? Ja, daar staat er, God heeft mij een lachen gemaakt. Want dat lachen, dat is, daarvan is de naam Isaac afgeleid. En er staat er, al die het hoort zal met mij lachen. Het is wat in Jiddisch genoemd wordt, een gotspe. Dat is een woord wat ik niet eens kan vertalen. Maar in ieder geval is dat een goede mop. En dan zeg ik het netjes, hè? Dat is een goede mop. Je zou het niet verwachten. Het is toch een belachelijk iets dat uit een man die 100 jaren oud is en uit Sarah, die was nog ouder geloof ik, ik weet niet precies hoeveel. Maar in ieder geval, hè? Was die jonger? 10 jaar jonger, oh. Ja, zie, ik weet het niet. Nou, maar uit deze oude mensen, zullen we dan maar zeggen, in het bejaardentehuis, bij wijze van spreken, dat daar een kraamkamer moet worden ingericht. Dat is toch belachelijk? Nou, en dat is nou zo aardig. Dit zijn belachelijke dingen, maar ze zijn wel waar. God doet dat zo. En dus uiteindelijk Dat koninkrijk komt en als die zoon verschijnt, dan is dat een reden om te lachen. Niet alleen een reden van blijdschap, maar ook lachen vanwege de humor. Op het moment namelijk dat men het niet verwacht, komen de dingen alsnog tot stand. En dat schijnt een van de geheimen van de humor te zijn. Dat de dingen komen op het moment dat je ze niet verwacht. Het onverwachte, daarin schuilt het geheim. Nou, zo is het. Als niemand het meer verwacht, als de Joodse staat in de toekomst ten andere male volledig vernield wordt en de stad verwoest wordt. En alle messiaanse, laat ik het anders zeggen, alle zionistische verwachting volledig verdwenen is, want daar gaat het naartoe, ondanks de reclame die wij er soms willens en wetens voor maken. Wanneer al die zionistische verwachting verdwenen is, als niemand het meer verwacht, dan komt het juist. Dat is altijd zo. Daarom, we zouden het langzamerhand moeten verwachten. Maar dan gebeurt het. Dan zal dat koninkrijk komen, of dan zal de Heer van wie Isaac een beeld is, namelijk het zaad van Abraham, verschijnen op de Olijfberg enzovoort. Nee, ik noem maar een paar punten. Maar zo gaat dat nou eenmaal. En er is een reden om te lachen. Niemand verwacht dat. Nauwelijks iemand gelooft dat, maar zo gebeurt het wel. Voort zeiden zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Wie zou dat nou gezegd hebben? Hè? Er zou niemand geloofd hebben, dat had geen enkele zin om die dingen te zeggen. Maar het gebeurde wel. En dan staat er, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Op zijn oude dag wordt hij toch nog pa, hè? Vader, ja. En het kind werd groot, wat gaat wat snel. Nou ja, wat kinderen groot worden gaat snel, maar het verhaal gaat nog sneller. Hè? Het kind werd groot en het werd gespeend. Ik heb het van de week ergens staan te vertellen. Afgelopen week dat het was toen hij 5 jaar oud was. Daar ga ik dus niet meer op in. Hè? Het werd groot en het werd gespeend. En toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. Op het moment dat deze Isaac van de borst genomen wordt, maar daar gaat het om, wanneer hij als het zelfstandige, het onafhankelijke zaad van Abraham verschijnt, als hij 5 jaar oud is, dan wordt die maaltijd toegericht, dan komt namelijk eenheid en gemeenschap tot stand. Een maaltijd is trouwens altijd een beeld van het Messiaanse Rijk. Dat weten we allemaal goed, meestal vertalen we trouwens dan ineens met bruiloft, maar het is gewoon het woord voor maaltijd. Het is een maaltijd op de dag als Isaac gespeend wordt. En wat er dan gebeurde is, Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische die ze Abraham gebaard had, spottende. En ze zeiden tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit. Want de zoon van deze dienstmaagd, deze slavin, zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En wat er gebeurd is inderdaad dat toen, het 5e jaar, laat ik het anders zeggen, dat toen de 5e bedeling... de bedeling waarin de gemeente, waar wij deel van uitmaken, tot stand kwam, dat vanaf dat moment ook inderdaad de zoon van de dienstmaagd werd uitgedreven. En dat vanaf dat moment Israël alsnog verstrooid werd. Ik zei alsnog, hetgeen mij doet denken aan hoofdstuk 16. Daar wordt Hagar bespot en vervolgd en feitelijk weggestuurd door Sara. Maar de Heer roept er terug en zegt, nee Hagar, blijf erbij. Je wordt weliswaar vernederd, maar dan moet je me nemen. Je hoort hier nog te blijven. Ze wordt dan nog niet weggestuurd. Het lijkt er wel op, maar ze moet terugkeren. Dat is een beeld van de situatie van Israël in het verleden. In ballingschap, gedeeltelijk. Toch altijd weer terugkeren, toch steeds weer vernederd worden enzovoorts. En toch uiteindelijk, hoewel de Heer hen enige malen heeft teruggebracht, is dan toch erop uitgelopen dat Israël, voorgesteld door Hagar en Ismaël, verstrooid werd. Alsnog. En hier wordt inderdaad alsnog de dienstmaagd, de dienstbode, de slavin uitgedreven. Want de zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije. En de zaak is dat de zoon van de slavin, Ismaël, een beeld is van Israël onder de wet, in dienstbaarheid, die erft niet. Zeker niet als er aan de andere kant een zoon geboren wordt uit een vrije. En lang nadat de zoon uit de slavin geboren werd, namelijk Israël, werd er een zoon geboren uit de vrije, namelijk de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En daarom is het erfrecht van de gemeente als erfgename van Abraham ook hoger dan dat van Israël. Ik weet wel, men zegt tegenwoordig dat Israël onze oudste broer is. Dat mag dan wel zo zijn. Maar dan is het toch altijd nog zo dat bij die oudste broer dan toch niet het eerstgeboorterecht rust. En er komt dan nog bij dat in de geschiedenis de oudste broer, die bekende oudste broer, altijd de aartsvijand is van de tweede. Want die oudste broer is Ismaël, of Esau, maar om de lijn voor te zetten, Amalek, Agag, Haman. Dat is de lijn van de oudste broer in de Bijbel. Ja, dat moet duidelijk zijn. Ik weet wel, het is populair om te zeggen dat wij christenen altijd de Joden vervolgd hebben. Maar wanneer zullen de Joden toegeven dat zij de christenen vervolgd hebben? Hè? Ja, dat staat in mijn Bijbel. Die vijandschap is er van beide kanten. Het verdraagt elkaar niet. En Jacob en Esau verdroegen elkaar niet. Maar het was de jongere, degene die het laatst kwam, die de hoogste rechten had. Het was ook degene die het laatst kwam, die het dichtst bij de dood geweest is steeds. Denk aan Isaac, die geofferd werd. Denk aan Jacob, die vervolgd werd en die ook eens moest vluchten. Allemaal een beeld van de gemeente en van ons, gelovigen. Maar niettemin mogen dan de jongeren zijn, broer, inderdaad, in dit verband. Maar daarom wel degelijk degene met de hoogste rechten. Met het eerstgeboorterecht. Het zal dan ook op uitdraaien dat onze hoge rechten blijken te zijn de rechten op een vaderland wat niet eens hier op aarde is, maar een vaderland in de hemel. Niet Jeruzalem hier op aarde, maar Jeruzalem dat boven is, staat er in Galaten 4. Ik heb het niet meer gelezen, maar het staat er wel. Zie. En wat er gebeurt, dat zodra de gemeente tot stand komt, Israël verstrooid wordt onder de volkeren. Dat is ook wat Romeinen 11 met name naar voren haalt, waar zegt dat hun val geworden is tot zaligheid van ons. En dat het door hun struikelen de zaligheid terechtgekomen is bij de gelovigen uit de heidenen. En dat de zaligheid de heidenen gezonden is enzovoort. Zo is het gegaan. Maar er is een duidelijk verband tussen die beide dingen. Israël verwierp haar Messias. En de Messias verwierp Israël. En dreef hem uit. Maar het waren anderen die geboren werden uit hun vrijheid. Niet onder de wet, maar vanuit de genade. Die op grond van geloof, op grond van geestelijke dingen, erfgenamen waren van de zegeningen die in Abraham beloofd werden. Zie. En zodra die erfgenaam verschijnt, kan de andere vertrekken. En dat is wat hier gebeurt. Er staat namelijk dat Sara zei, drijf deze dienstmacht en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmacht zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dan staat er zo fraai, en dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen. Ja, dat zal best. Want wat hier gezegd wordt, is dat feitelijk zijn natuurlijke afstammelingen verdreven moeten worden en plaats moeten maken eigenlijk voor zijn geestverwanten. Dus dat gebeurt dus. En het is vanzelfsprekend kwaad in de ogen van Abraham als hem feitelijk verteld wordt dat zijn afstammelingen, het volk waarvan hij de vader is, Israël namelijk, verstrooid zou worden, verdreven zou worden uit het land en vanuit de bezitting. En dat diezelfde bezitting feitelijk, en zelfs in een hogere betekenis nog, gegeven zou worden aan een heel ander volk, wat misschien niet eens van hem afstamt. Het was kwaad in Abrahams ogen. Zo staat het er. Vanwege zijn zoon. Want hij erkende Ismaël als zijn zoon. Net zo goed als Abraham natuurlijk Israël als zijn volk, als zijn afstammeling en dus als zijn erfgenaam en zoon erkent. Maar God zegt tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen. Over de jongen en over uw dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Dat is een interessant vers voor diegenen die vinden dat de man naar zijn vrouw moet luisteren. Nou, al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem. Waarom moet Abraham naar Sara luisteren? Wel, eenvoudig, omdat Sara zelf een beeld is van Israël als zodanig, als degene die aan wie de beloften gedaan zijn. Het volk, niet in een bepaalde generatie, maar het volk door de eeuwen heen. Wat hoger gezien, zal ik dan maar zeggen. Net zo goed als Gomer dat is in de geschiedenis van Hosea, om maar eens wat te noemen. Zo is Sarah dat hier in deze geschiedenis. En we weten dat, dat Israël is. Het Israël als volk van God, aan wie het woord van God is toevertrouwd en die ook het woord van God brengt. En zo is het deze vrouw, die daarom een profetes is. Als je in de Bijbel een profetes tegenkomt, is het altijd een beeld van Israël. Als de vrouw waarmee God getrouwd is. En daarom gaat het nu om Sarah's woorden bij deze gelegenheid. En Abraham wordt vermaand om daarna te luisteren. Want staat er in, Isaac zal uw zaad genoemd worden. God kiest. God had al lang gekozen. Toen God het sprak over het zaad van Abraham, had God op het oog wie hij bedoelde. En dan zeggen wij, ja, hij had niet Ismaël, maar Isaac op het oog. Maar dat bedoel ik helemaal niet. Wat God op het oog had toen hij sprak over Abraham en zijn zaad, was zijn eigen zoon. Want het zaad van Abraham, enkelvoud het welke is Christus, is tegelijkertijd de zoon van God. En die had God op het oog. En omdat God die op het oog had, dus hij precies wist aan wie die belofte zou vererven, daarom wordt het ook hier geïllustreerd dat God zei, nee, niet Ismaël, Isaac. Dus de hogere beduiding, God wist aan wie hij geven zou. Niet Ismaël, maar Isaac, in de zin van wie het eerstgeboorterecht zou hebben. Achteraf zou blijken dat Ismaël wel degelijk gezegend wordt, maar dat komt pas later. En de zegeningen die aan Israël, aan het natuurlijke zaad van Abraham beloofd zijn, die zullen ook pas bij hen terechtkomen na de voltooiing van de gemeente. Na de vervulling van, laten we zeggen, de geschiedenis van Isaac. Kortom, na de opname van de gemeente, want daar komt het op neer. Zodat zal blijken dat de gemeente weliswaar een tweede was in de chronologie met betrekking tot de heilshistorie, maar aan de andere kant juist de eerste was, omdat de gemeente de eerste is die wedergeboren werd. De gemeente is degene die het eerstgeboorterecht ontvangt boven de oudste broer. Want daar gaat het hier om. Er staat er, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, dat is het vers wat letterlijk aangehaald wordt in Galaten en in Romeinen en in Hebreeën 11 niet te vergeten. En dan staat er, doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. En dat is nou zo aardig. Paulus zegt, en het zaad van Abraham is enkelvoud het welk is Christus. Maar hier wordt gesproken eveneens over zaad van Abraham, het welk is Ismaël. Letterlijk, maar overdrachtelijk is Raël. Ja. Want dan moet je eens goed luisteren. Ismaël en Israël zijn namen uit twee lijnen in de Bijbel. Maar Israël betekent dat het zal heersen met God. In de naam Israël zit de naam Sarah opgesloten. Het is een vorstin. Met God, met El. Het is ook een belofte voor de toekomst. Namelijk het zal heersen met God. Vandaar die I aan het begin. Israël, het zal heersen met God. Maar Ismaël betekent dat God zal horen. Er zit de naam Simon in. Over dat God zal horen. God zal horen. En de Bijbelse beloften zijn deze. Dat er dagen zullen zijn. Jaren. Laten we zeggen 2000 jaar. Of eigenlijk nog langer. Waarin de Heer niet zal horen. Naar het geschrei. Van Israël. Van het volk. Die dagen zouden komen. Lees je de profetieën van Jeremia. Waarin God zelfs aan Jeremia verbiedt om te bidden voor dat volk. Hij zegt, want ik zal niet horen. Ik zal naar uw geschrei of naar hun geschrei niet horen. De Heer zal zich verbergen. Er is een tijd geweest dat de Heer zelf sprak. En zelfs schreeuwde. En zelfs weende over en tot Israël. En Israël wilde niet luisteren. Wilde niet weten. Ze zullen ook wel gezegd hebben, ja, maar wij kunnen niet weten. En Israël heeft niet willen luisteren en God heeft zijn aangezicht verborgen, heeft zich teruggetrokken. En vandaag aan de dag leven wij in de dagen waarin Israël tot God schreeuwt. En de Heer luistert niet. Ik blijf het herhalen, men neemt me vaak kwalijk, men wil het niet weten, maar het is wel zo, God luistert niet. God heeft bepaald wat hij doen zou, God heeft ook gezegd wat hij doen zou, maar Israël wilde niet luisteren. De weg van Israël in de toekomst staat vast. Dat is duidelijk in de Bijbel letterlijk gezegd en ook geïllustreerd. God luistert niet. Maar het neemt niet weg dat na die dagen, zo zeggen de profeten dat, hè, ooit in de toekomst, de Heer zal gedenken de belofte die hij aan Abraham gedaan heeft. Dat hij zijn aangezicht zal wenden en zijn oor zal neigen. Dat klinkt vreemd natuurlijk, een oor neigen, want dat is buigen, hè? Een oor draaien. Hij zal zijn oor neigen en luisteren naar het geschreeuw in de verdrukking inderdaad van Israël. En dan zal hij zijn verbond met Abraham, wat hij heeft van geslacht tot geslacht gedenken, niet het verbond met Mozes, maar het verbond met Abraham, zijn vriend, dat zal hij gedenken, het verbond wat hij bevestigd heeft. Zie? En hij zal zijn oor neigen en hij zal horen. God zal horen naar Israël. En Israël wat eigenlijk zou moeten luisteren naar Ismaël. Zie? Maar dat is een toekomstige aangelegenheid, dat is niet nu. Als God nu luistert naar zijn volk, luistert hij naar ons. Dus niet omdat wij dat willen, want daar gaat het niet om. Het is omdat het in de Bijbel staat. God bemoeit zich met de eerstgeborenen, nu. En op het moment dat Isaac hier verschijnt en de melk loslaat, ik kan niet alles uitleggen, maar voor velen is het duidelijk genoeg, en de melk loslaat en over moet gaan op vaste spijs, op dat moment, nadat er dus feitelijk gesproken wordt over de gemeentelijke waarheden, wel, dan wordt Hagar en Ismaël de woestijn ingestuurd. Op het moment dat de geestelijke waarheden, de gemeentelijke waarheden bekendgemaakt worden, later in de dagen van de handelingen, in die dagen wordt ook inderdaad het jodendom verstrooid over de wereld. Niet christenen hebben dat gedaan. Het zijn niet de christenen geweest die Israël verstrooid hebben over de wereld. Het waren de Romeinen die dat gedaan hebben toen. En het waren diezelfde Romeinen die nog veel meer gedaan hebben aan de vervolging van het christendom. Daar draagt het christendom geen schuld aan. Maar daarom is er wel een verband tussen beiden. Namelijk dat waar plaats is voor dit hemelse volk van God, uitgebeeld door Isaac, daar is geen plaats voor Ismaël. Daar is geen plaats voor Israël. Dat is niet anders, dat hebben wij niet zo verkozen, maar dat is Gods plan. En daarom drijft deze dienst maagd uit, staat er. En dan staat er in vers 14, toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water, gaf ze aan Hagar, de vluchteling, want dat is de naam, he, Hagar, gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, en dan denk ik altijd, wat raar. Dat doe je toch gewoon in een plastic zak, maar goed. He, nou ja, ze waren daar nog niet mee gezegend, vandaar dat de woestijn toen nog tamelijk schoon bleef. Maar goed, maar waarom op haar schouder, daar struikel ik over, waarom op haar schouder? Legde wat op haar schouder. Daar moet je over vallen. De schouder in de Bijbel namelijk speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de aartsvaders al. Maar de schouder, daar rust wat op. Hè? Daar kunnen twee dingen op rusten. Hè? Ja, het juk. En dan denk ik aan Handelingen 15. Het juk. Namelijk het juk van de wet. Want de slavernij van Hagar is een beeld van de slavernij van Israël onder de wet. De slavernij van Israël in Egypte is eveneens een beeld van de slavernij van Israël onder de wet. Dat is een juk. Maar op de schouder van Israël zou weliswaar eerst een juk liggen, maar dat juk zou eraf moeten, want wat op die schouder terecht behoort te komen is heerschappij. Ja, zo heet het, de heerschappij zal op zijn schouder zijn. Wij noemen dat niet zo, maar in de Bijbel heet het zo. De heerschappij wordt gedragen op de schouder. En de zegeningen van alleen al de naam Israël, namelijk hij zal regeren met God, die worden uitgebeeld hier in de schouder van Hagar. Er wordt wat op haar schouder gelegd. Je krijgt toch zegeningen mee. En die zegeningen worden uitgebeeld in brood. En een fles water. Dan moet ik even kijken. Want dat brood, ja. Weet u waar dat brood vandaan komt? Weet je niet waar het brood vandaan komt, wat Abraham aan Hagar meegaf? Zal ik eens een raar verhaal vertellen? Dat was dat oude brood van Melchizedek. Hè? Dat was dat brood wat Melchizedek voortbracht. Weet u dat niet meer? Dat speelt hier ook een rol in deze geschiedenis, hoor. Melchizedek bracht voort brood en wijn. Brood en wijn zijn beide een uitbeelding van de opstanding van Christus. Van nieuw leven. Leven, brood onderhoudt immers het leven. En wat aan Isaac hier, of wat aan Hagar, sorry, wat aan Hagar en Ismaël wordt meegegeven, is brood als een beeld van de zegeningen die God geeft. Eigenlijk van leven. En daarom leef toch krijgen ze mee, zouden we gewoon zeggen. Brood, maar het brood des levens is inderdaad het beeld van de Heer Jezus Christus. Die niet alleen leed en stierf vanuit de dood opstond voor de gemeente, maar wel degelijk ook voor Israël. De zegeningen daarvan komen uiteindelijk wel degelijk bij Israël terecht. Hier deze vrouw en haar zoon worden weggestuurd met brood en een fles water. Water is sowieso een beeld van het woord van God dat leven voortbrengt. Men krijgt dus leeftocht mee, brood en water. En ze kreeg het op haar schouder. En ook kreeg ze het kind mee. En hij zond haar weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn Beersheba. Dat wil zeggen, het eenvoudigste is, Beersheba ligt helemaal in het zuiden. Israël wordt geacht te zijn van Dan tot Beersheba. Dan, dat is in het noorden, Dan betekent rechter. De plaats dus vanaf waar vanaf geregeerd wordt feitelijk. Heel in het noorden en het zuidelijkste wordt geacht te zijn Beersheba. Het is ook een put, Beer, dat betekent ook dat het een put is. Het is in ieder geval een vernedering. Alleen Sheba wil in dit verband in ieder geval zeggen dat het iets te maken heeft met de eed die God zwoer aan Abraham. Het wordt vertaald dan ook met de put van de eed. Dat is maar de helft van het verhaal, maar ik vind het wel mooi genoeg eigenlijk. Het gaat erom dat het is het meest zuidelijkste punt. Het is het diepste punt. Het is ook een put. Het is een vernedering. Precies zoals Hagar zich had moeten laten vernederen in Genesis 16. Het is een beeld van de weg die Israël vandaag aan de dag gaat. Een weg van vernedering. Uitgedreven. En weg ook in een woestijn. Waar verder geen leven is. En waar leven ook gedoemd is om te komen. Het is de weg die Israël diende te gaan. En dan loopt het erop uit dat het water uit de fles was. Enzovoorts. En de brood was kennelijk op. En het kind werd onder een van de struiken gelegd. En Hagar die ging op een boogafstand. Afstand van de boogschutter ging ze zitten. Dat weet u misschien uit de geschiedenis van David en Jonathan, maar daar gaat het nou niet over. Er was ook zo'n afstand. Op zo'n afstand ging ze er vandaan zitten. Een boog, een gespannen boog, spreekt over de menselijke krachten. Hoe ver de menselijke krachten, de kracht van het vlees reikt. Dat wordt in die boog bepaald. En tot waar die pijl schiet, tot zover strekt het leven en daarna houdt het op. En zo'n afstand er vandaan ging ze zitten. Weg uit het bereik van de jongen. Verder kon ze niet. En ze ging er zitten wachten op eigenlijk de dood. Want de hoop was afgesneden. En daar verschijnt de Heer. Hij zegt, wat is u, Hagar? Dat is vers 17. Vrees niet, want God heeft naar des jongen stem gehoord. Een toespeling op zijn naam Ismaël. God zal horen. Die toespeling die vindt u dan ook bij zijn naamgeving in Genesis 16, vers 11. Gij zult zijn naam Ismaël noemen omdat de Heer uw verdrukking aangehoord heeft. God zal horen straks in de verdrukking. En als in die verdrukking van Israël het geschreid tot de Heer komt, dan zal de Heer zich daarover ontfermen. Het is profetisch, dit moet nog gebeuren in de toekomst. En dan staat er: God heeft naar de jonge stem gehoord ter plaatse waar hij is. In het diepste punt, in zijn verdrukking, in zijn vernedering. Gedenk de Heer zijn eed. En dan staat er, sta op. Dat is het woord wat de Heer Jezus zo vaak gesproken heeft, tot doden zelfs. Sta op. Hef de jongen op. En houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. Ja, dat is ineens water, hè. Ze had het niet gezien. Ze was al die tijd aanwezig geweest. Ze had het niet gezien. Gek is dat, hè? Ja, dit spreekt over de verblinding, de verharding, de blindheid die over Israël gekomen is.
Het water en zijn beeld van het woord van God is allemaal altijd aanwezig, maar men ziet het niet. Waar is ze blind voor? Het is de Heer die de ogen opende. Ze gingen, vulden de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. Woonde in de woestijn. Werd een booschutter. Dat heeft dus wel degelijk te maken met de natuurlijke kracht die ermee verbonden is. Met de aardse toepassing dus van deze zaak. Toepassing op Israël hier op aarde. En hij woonde in de woestijn Paran. En dat is dan een van de schriftplaatsen op grond waarvan ik oorspronkelijk tot de vermoeden kwam dat de plaats die voor Israël bestemd was in de woestijn, waar ze door God gevoed zou worden op grond van Openbaring 12, dat zou moeten zijn in de woestijn Paran. Ik had alleen nooit een atlas gezien, dus ik wist ook nooit waar het lag. Dat zei me verder niks. Maar het is een van de schriftplaatsen op grond waarvan ik dat vermoedde. Israël moet bewaard worden straks in de toekomst in de woestijn Paran, de plaats waar Ismaël hier bewaard wordt. Waarna onze broeder Ben me erop wees dat die woestijn Paran, dat ligt daar en daar en daar. En dat belde me de andere dag op weer. En toen zei hij, ja, dat moet het zijn in de stad Petra of in Sela. En zo werkte dat. Maar je ziet dit soort waarheden die zich achteraf op hele andere gronden laten bevestigen, die vind je in dit soort schriftplaatsen al terug. De woestijn Paran. Later vind je dat David vlucht naar de spelonk in Paran. Volgens mij dezelfde plek waar ooit Ismaël verstoten werd en gezeten heeft. De geschiedenis herhaalt zich, dezelfde plaatsen op de kaart spelen altijd dezelfde rol, houden ook altijd dezelfde betekenis. En zo is het hier. Hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Want u weet hoe het is met Israël, het natuurlijke Israël, het volk Israël. Is geboren uit Egypte. Ooit geboren uit Egypte. De kinderen Israëls, of het volk Israël, werd geboren in Egypte. In de tijd uit slavernij en in de toekomst zal het ook weer zo zijn. De vrouw spreekt over de uiterlijke verschijning, de verschijning in de wereld. En zo is het straks met een Israël wat opnieuw gered zal worden, opnieuw verlost zal worden, opnieuw in feite genomen zal worden vanuit Egypte en komen zal naar Canaan. Dwars door de woestijn, net als ooit in het verleden en inderdaad via deze plek Paran. En de zaak is heel eenvoudig. Dat deze Ismaël en zijn moeder, die weliswaar vervolgd werden en steeds moesten vluchten, dat ze een beeld zijn van een Israël wat vandaag aan de dag vervolgd wordt en nog steeds vlucht. Maar wat in de toekomst, wanneer niet alleen de Heer hoort, maar wanneer het zijn geschreeuw zal richten tot de Heer, inderdaad door de Heer verhoord zal worden op de grond in de eerste plaats van geloof, maar aan de andere kant wel degelijk ook op grond van hun afstamming van Abraham. Het blijft waar dat in de Bijbel mensen verkozen worden door God, waarna die verkiezing overgaat op afstammelingen. Ik zeg niet dat mensen behouden worden omdat hun ouders behouden werden, want dat is absoluut niet zo. Maar ik zeg wel dat bepaalde voorrechten zich vererven, in principe. In de Bijbel zie je dat bepaalde families altijd dezelfde rol spelen. Dat is nou eenmaal zo. God zegent ons, omdat wij gelovigen zijn. God zegent daarom ook onze kinderen. Dat is de normale gang van zaken. Zie. En op grond van de belofte aan Abraham zal God ook Israël alsnog verkiezen. Maar laat ik er dan dit bij zeggen tot besluit. Aangezien de werkelijke zegeningen die in Abraham beloofd zijn slechts gegeven kunnen worden aan gelovigen, zal dat Israël van de toekomst wel degelijk eerst tot geloof moeten komen in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Waarna het zegeningen zal ontvangen, zelfs met betrekking tot deze wereld, hier op aarde. Aardse zegeningen, zegeningen met betrekking tot het vlees dus eigenlijk, maar dan toch wel degelijk omdat men gelooft. Omdat men tot aanvaarding is gekomen van de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat we dus in deze geschiedenis zien, is dat er in de dagen van Isaac geen plaats is voor Ismaël. Daar is niks aan te doen. Dat is Gods weg. En deze mensen, Isaac en Ismaël werden gebruikt voor Gods doel, voor Gods plannen. En de belangrijkste plannen zijn gewoon geweest, die plannen die waar we het nu over hebben. Namelijk, Ismaël heeft moeten vluchten met zijn moeder. Waarom? Ze had niks kwaads gedaan. Er was niks wat hen te verwijten viel. Integendeel. Maar God gebruikte hen. En het past in Gods plan
Dat zij vernederd en vervolgd werden, omdat God daarmee zijn woord illustreert aan ons. Daarom is het zo tragisch dat zo weinigen oog hebben voor dit soort illustraties. Deze mensen zijn erom vervolgd geworden, hebben erom geleden. Hebben in doodsangst verkeerd, alleen opdat wij erdoor geleerd zouden worden door God. En ik zeg dit nu over Hagar en Ismaël, maar hetzelfde moet ik natuurlijk zeggen over het Israël, het natuurlijke Israël. Een volk wat door God is uitverkozen om te laten zien. Aan de ene kant wie God is, om het woord van God en daarom het evangelie te brengen in deze wereld en ook aan ons. En aan de andere kant is het een volk wat door God gebruikt wordt om zijn rechtvaardigheid en zijn toorn te demonstreren. Als je wilt weten wat er gebeurt met iemand die het evangelie en God afwijst, dan hoef je alleen maar te kijken naar de geschiedenis van Israël. Dan weet je wat dat betekent. En als je niet gelooft in het bestaan van een God, is het ook voldoende om te kijken naar de geschiedenis van Israël. Het wordt daarin geïllustreerd. Als die God er niet was, dan was er geen Israël. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Maar als die God van Israël dan wel is, dan dienen we ook te beseffen wat hij nu doet. En dat de weg die Israël gaat, wel degelijk is een weg die God bepaalt voor hen die hem afwijzen. Ja, daar krijg je tegenwoordig een proces voor als je die dingen zegt, maar zo is het nou eenmaal. God heeft het zo gedaan. Maar begrijpt u mij goed, God heeft Israël terzijde gesteld, maar God heeft niet de Israëliet terzijde gesteld. En vandaag is het nog steeds zo, dat elk die wil, kan komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, in de God van Israël en in de Messias van Israël en daardoor behouden worden. Wat ik nu zeg over het volk, dat geldt niet voor de leden van dat volk. Hoe vreemd het ook klinkt, maar zo is het nou eenmaal, want zo redeneert de Bijbel ook. Elke Israëliet vandaag kan deel hebben aan de zegeningen die God beloofd heeft aan Isaac, aan de gemeente. Het beste bewijs daarvan is de apostel Paulus zelf. Als iemand ooit de gemeentelijke waarheden en geestelijke waarheden verkondigd heeft, is het de apostel Paulus geweest. En hij was een Jood. En hij had deel aan de beloften die God gedaan had en die hij bevestigd had ook op Isaac. Dus er is niks discriminerends aan. Integendeel. Maar gaat er slechts om dat God een weg bepaald heeft en heeft gezegd voor wie de beloften bestemd zijn. En de beloften zijn voor de erfgenamen van Abraham. En erfgenaam van Abraham kan men slechts zijn en blijven door geloof in de God van Abraham. Dat is wat de Heer Jezus zegt in het Johannesevangelie tot het volk. En zegt, jullie zijn Abrahams kinderen. Als je Abrahams kinderen was, dan zou je doen wat Abraham deed. En dan zou je naar mij luisteren, want Abraham heeft naar mij geluisterd. Ja. En daar gaat het om. Slechts degene die geloven. Slechts zij die door geloof erfgenaam zijn, krijgen deel aan de zegeningen die God beloofd heeft aan Abraham en zijn zaad. Zo is het vandaag. En elke gelovige van vandaag in deze bedeling krijgt deel aan die zegeningen. Krijgt deel aan de gemeente. Krijgt deel aan, overdrachtelijk gezegd, Isaac. Het is geen keus. Pas in de volgende generatie zal het zo zijn dat men deel krijgt door gelovende zegeningen die God inderdaad ook aan Ismaël, om het dan zo te zeggen, in verband met hier de aarde beloofd heeft. Wij hebben niet te kiezen. Daar gaat het niet om. Er is ook geen achterstelling. Alle mensen zijn wat dat betreft gelijk. Iedereen die nu leeft en gelooft in de Heer Jezus Christus, krijgt deel aan deze beloften, omdat hij uitverkoren is op grond van geloof en anders niks. En wie dat niet wil, en dan ongeacht of hij een Israëliet is of niet, wie dat niet wil, zal op de vlucht moeten. Voor een ongelovig is geen plaats. Bij God niet. Feiten nu al niet. En zeker in de toekomst niet. Een nieuwe aarde. Een nieuwe wereld. Waarover het zaad van Abraham erfgenaam is. En waarover het zaad van Abraham zal regeren. Is een wereld waar slechts gelovigen zullen binnengaan. En dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Te wandelen in geloof. Betekent te leven als Isaac. Als vreemdeling in het land der belofte, dat is waar. Maar we hebben geen andere keus. Omdat dat de weg is waar langs God zijn beloften aan
de gelovigen vervult.
Amen.